Hoi, welkom bij de podcastserie Natuurlijk Daan, waarin ondernemer en wetenschapper Daan Domen samen met mediamaker Wout Tilders op zoek gaan naar oerprincipes voor een gelukkiger en productiever leven. Samen duiken ze in de geheimen van natuurkrachten, neurowetenschap en organisatiekunde op zoek naar praktische tools en experimenten die je zelf kunt uitvoeren.
Welkom bij de tweede aflevering van Natuurlijk Daan. Voor de nieuwe luisteraars, welkom. En als je de tweede keer luistert, super natuurlijk dat je de tweede keer luistert. We hebben heel veel enthousiaste reacties gekregen op de eerste. Ook wat kritische noten, Daan.
Ja, absoluut. Nee, veel bemoedigende reacties. En het geluid komt beter, dus hopelijk is dat in ieder geval gelukt. Ja, en voor de rest, mensen die toch over de ijsbaden ook wel hele duidelijke meningen hadden. Dus gaf het ons genoeg sterkte om de volgende te maken.
Zeker. We moeten wel even stilstaan bij één onderdeel. We hebben wat opmerkingen gekregen over de wetenschappelijke aard van onze podcast. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat wij even duidelijk maken dat wij geenszins de intentie hebben om een wetenschappelijke podcastserie te maken.
Nee. En tegelijkertijd zullen we ook afhankelijk van het onderwerp natuurlijk wel proberen literatuur en wetenschap erbij te halen om dingen te onderbouwen of te duiden. Maar de bedoeling is eigenlijk om bepaalde onderwerpen ook bespreekbaar te maken. Ja. Dus dat is ons streven.
Ja. Deze aflevering gaat over een totaal ander onderwerp. We gaan het hebben over de manier waarop onze voorouders zich organiseerden om succesvol te kunnen overleven en welke lessen we daaruit kunnen trekken. En waarom dit onderwerp, Daan?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik een boek las. En dat boek, die tip kreeg ik van onze gast, maar daarover over meer. En toen ik dat boek las, toen viel eigenlijk in één keer van alles op zijn plek. En dat boek heet Civilized to Death. En dat gaat eigenlijk over hoe wij weliswaar een waanzinnige beschaving hebben met heel veel vooruitgang. Maar dat we eigenlijk ons te weinig afvragen, tegen welke prijs is er eigenlijk die vooruitgang? Hè? Een voorbeeld, mensen worden ziek. En dan gaan we proberen iemand waanzinnig beter te maken. En die behandelingen worden steeds beter. Maar je kan je ook afvragen van waarom is die persoon eigenlijk in de eerste plaats ziek geworden? Ja. En in dat boek wordt op een hele begrijpelijke manier, want ik ben daarna verder gaan lezen. Harari, ik denk voor velen bekend, heeft hier ook veel over geschreven. Dit is vooral heel begrijpelijk en toepasbaar. Werd voor mij viel in één keer een kwartje als ik kijk naar thema's als duurzaamheid, klimaat, gezondheidszorg. Maar ook naar hoe wij bijvoorbeeld met Lucy Greenon onze manier van werken hebben geadopteerd als gelijkwaardige teams. Gelijke teams, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Viel eigenlijk alles in één keer op zijn plek. En ik denk, we moeten misschien wel eens wat meer terug gaan kijken naar hoe die oermens nou leefde. En ook al is het nu een andere tijd. Wat kunnen we ervan leren? En hebben we ons eigen leven niet eigenlijk nodeloos complex gemaakt?
Ja, nu zit er nog een stapje tussen. Namelijk dat jij de organisatieprincipes van die oermensen, dat jij daar veel van die kenmerken bent tegengekomen bij de commando's, waar jij veel mee omging en nog steeds omgaat. Wat is de link daartussen?
Nou, het begon eigenlijk met Joris Jansen, mijn medeoprichter van Lucy, die in het team waarin hij werkte, het e-health team, toen nog binnen de grotere organisatie waarin we onderdeel waren, zei van ik ben de hele dag bezig met dingen waar ik die ik en niet leuk vind en waarvan ik denk dat ik mijn tijd veel beter kan besteden. Dus hij besloot om te stoppen met manager zijn. En hij besloot eigenlijk alle taken en rollen die er waren met het team te verdelen. En dat was eigenlijk de start voor een hele andere manier van organiseren, waarin je in feite de professionals in je team, de mensen in je team leidend maakt, waarin je geen manager of controller meer hebt, maar samenwerkt aan een doel. En toen wij met Lucy begonnen, toen hadden we zoiets om dat verder te perfectioneren. Welke andere organisaties of teams werken nou op zo'n hele andere manier, zelfsturend? En toen kwamen we uit bij de Special Forces. En daar zijn we in ons boek verder de diepte in gegaan. Ja.
Want dat is een hele interessante link. Want inderdaad, heel veel van die principes die in dat boek voorkomen, worden ook door hun gehanteerd. Het meest bijzondere vond ik dat als zij op missie gaan, dat de strepen worden ingeleefd en mensen aan elkaar gelijk zijn. Dat vond ik een hele bijzondere. Ja. Maar daar zullen we later wat meer op ingaan. Bij het bedrijf waar wij samen voor werken, namelijk NASO 24, hebben we die drie oerprincipes ook uitgewerkt in een Sixth Sense methodiek. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
Nou, we wilden een soort handvat hebben waarmee we, omdat er best veel teams en individuen bij ons komen, ja, van joh, ik wil ook eens die andere manier van werken ervaren, of ik wil leren hoe ik dat ook in mijn eigen team kan doen. Wilden wij een soort format hebben, een handvat hebben, waarin we teams kunnen trainen en begeleiden. Maar waarbij we ook de vinger op de zere plek kunnen leggen van hey, in jouw team gaat er heel veel goed, maar op dit thema moet je jezelf gaan ontwikkelen. Nou, en daar hebben we de vertaling gemaakt van de kernwaarden die die jager-verzamelaars hebben. Dat is equality, mobility en gratitude. Eigenlijk die oerprincipes hoe zij samenwerken. Die hebben wij vertaald naar kerncompetenties die je als mens of als team wil hebben.
Ja,
en
6 totaal.
Dat zijn er in totaal 6. En wat wij dus doen, is dat we tijdens zo'n training, dat we naar die 6 verschillende kerncompetenties kijken. En we gaan daar zo op in welke dat dan precies zijn. En dan gaan we kijken hoe kunnen we teams of individuen beter maken. Nou, het grappige is, en dat is ook wel de aanleiding denk ik voor deze podcast, en misschien ook wel een mooi moment om onze gast te introduceren. Zeker. Is dat wij zelf zo'n training zijn gaan doorlopen, om ook te ervaren hoe dat voor onze klanten is. En wij zijn naar Zweden gegaan.
Ja.
En in Zweden, zonder dat we dat van tevoren eigenlijk hadden afgesproken, vielen die oerprincipes automatisch weer op zijn plek. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, dit, er komt nu iets samen. Daar moeten we verder het over gaan hebben.
Nou, toevallig bestaat niet, want volgens mij waren we er ook stiekem een beetje op zoek naar. Maar het was in ieder geval heel leuk om te zien hoe dat in de praktijk uitviel. En inderdaad, zoals je zegt, leuk moment om onze gast te introduceren. Een boeiende kerel. Willem, misschien is het fijn als jij jezelf even introduceert.
Nou, dank je. Willem Bakkers-Rozenboom. Ik wandel door Afrika. Dat is een beetje wat ik, niet het hele jaar door, maar dat is wel waar ik de hele tijd naartoe leef. En dat doe ik met mensen, met een rugzak en een tentje lopen we door de bush. En iedere avond zetten we ons tentje op en maak je eigen eten, filter je water en slaap je in een op de grond tussen de leeuwen en de olifanten. En daar laat je van op. En dat is, zo heb ik Daan leren kennen. Die gaat mee dit jaar in mei. Een week lang door het donkere dierenbos lopen. En zo heeft hij mij weer meegevraagd naar Zweden.
Ja.
Even nog om uit te leggen. Jullie gaan lopen in de Okavango-delta, geloof ik, hè?
Klopt, ja. Ja,
onwaarschijnlijk mooi gebied.
Prachtig,
ja. En jij komt, want jij maakt zelf ook foto's. Net een expositie gehad, volgens mij in Naarden, als ik het goed heb.
Ja, nee, Muiden. Maar,
of
ja,
in Muiden.
In die hoek. Ja, nee, ik heb zelf 10 jaar in Botswana en in Kenia en in Tjaad gewoond. En daar managede ik safarikampen en daar fotografeerde ik leeuwen en olifanten.
En je komt heel dicht bij dieren, zie ik op verschillende foto's.
Ja, mijn hele doel is om dieren vanuit hun perspectief te fotograferen. Dus voor leeuwen ga ik onder de auto liggen, zodat je ze in hun ogen kijkt. En dan krijg je wat meer het verhaal achter het dier. In plaats van een plaatje van een olifant of een plaatje van een dier. Er zijn genoeg mensen die dat veel beter kunnen dan ik. Maar dat is een beetje mijn...
Fantastisch.
Ja.
Nog een kleine toevoeging aan jouw persoonlijkheid. Want jij bent naast begeleider van loopsafaris in Afrika, heb je ook een verleden als dienstplichtig commando.
Klopt, ook dat klopt. Ja, wel weer 30 jaar geleden. Maar ik heb in mijn diensttijd mijn groene baret gehaald. En die mentaliteit die me daar is bijgebracht, ik ben daar wel gevormd. Ja. En dat is waarom ik ook nu nog steeds het bos opzoek en de natuur opzoek en het primaire in het leven.
Ja, ja. Nou mooi. Hey, we gaan onze reis naar Zweden toe analyseren. Maar voordat we beginnen, gaan wij eens kijken wat wij ook op de website van Nassau hebben geschreven over deze oerprincipes.
Terug naar hoe het ooit begon. 3 kernwaarden als basis voor succes. Gedurende 100.000 jaren hebben we als jager-verzamelaars in betrekkelijk kleine nomadische gemeenschappen geleefd. Binnen deze gemeenschappen stonden 3 kernwaarden centraal om succesvol te kunnen overleven. En deze grondbeginselen vormen ook vandaag de dag de sleutel tot een meer succesvolle manier van organiseren. Een manier die meer werkgeluk oplevert en een hogere productiviteit.
Kernwaarde 1. Gelijkheid. Het eerste grondbeginsel heeft alles te maken met de autonomie. Onze voorouders hadden geen managers of directie. Natuurlijk waren er informele leiders in de groep, maar formele hiërarchie was helemaal niet handig. Stel je voor dat je bij de jacht om de averklap een vergadering zou moeten beleggen om goedkeuring voor jouw jachtstrategie bij de leider te krijgen. Om die reden organiseerden jager-verzamelaars zich op een manier waarin ieder individu besluiten nam. Leiderschap was informeel, niet afgedwongen en het hebben van een te groot ego was hinderlijk voor het goed functioneren van de groep. Wederkerigheid was de norm en macht was gedecentraliseerd.
Nou, dit was het eerste oerprincipe, gelijkheid. En misschien is het wel goed om even te beginnen. Als je kijkt naar de jager-verzamelaars, dan hebben we het over een tijd voordat de landbouw er was. Dus eigenlijk leefden we toen in kleine nomadische groepen en we trokken van plek naar plek. Dus de drie oerprincipes of kernwaarden die er in die tijd eigenlijk golden, was gelijkheid, mobiliteit en dankbaarheid. En we gaan ze allemaal langs. Maar gelijkheid betekent dat je in feite als groep allemaal een rol hebt en bijdraagt aan het succes. En dat was in die tijd, was dat succes natuurlijk gewoon overleven. Zorgen dat je te eten had, een plek had om te slapen, enzovoort. En het grappige was toen wij in Zweden waren, want we hebben daar een reis gemaakt. 5 dagen zijn wij gaan overleven in de Zweedse ruige natuur. Het was -10, -15 graden op momenten. Heel veel sneeuw. Ook een mooi zonnetje als je aan het wandelen bent. En het eerste principe wat mij heel erg daar opviel was dat je als groep, je kan het niet alleen. Als je aankomt op een plek om te overnachten, ja, dan heeft dus iedereen automatisch een rol. Iemand gaat vuur maken, iemand gaat zorgen dat er wat te eten is. Een ander kijkt naar sporen van wilde dieren. En ook al waren wij met Thomas, die een ervaren commando is, die dit 100 keer gedaan heeft, ook hij kan het niet alleen. Dus iedereen heeft een plek in de groep en is daarin dus in feite gelijk. En daar gaat dit principe over.
Ja. Wij hebben dat weer doorvertaald in 2 kerncompetenties. Samenwerken zonder ego en autonoom handelen. Hoe is dat samenwerken zonder ego? Hoe is dat ervaren door jullie tijdens de reis naar Zweden?
Ja, ik vond het heel prettig. Ik wist jullie achternamen nauwelijks. Dat deed er niet toe. Want we hadden een soort zelfde gevoel voor humor. En dezelfde momenten dat je in één keer aangaat en serieus gaat werken. En er moeten een aantal dingen gebeuren. Wil je op tijd je onderkomen hebben voordat het donker wordt. En je wil eten hebben voordat je koud wordt. En dat ging dus vanzelf. Dat vond ik heel leuk om te zien. Maar blijkbaar hadden we dus allemaal dezelfde instelling. Terwijl we ondertussen was er genoeg tijd om grappen te maken en het niet zo serieus te doen. Maar onderliggend hadden we wel allemaal een soort gemeenschappelijk doel.
Ja, wat ik dus grappig vond om te zien is dat automatisch als het ware ontstond.
Ja.
Dus we hebben helemaal niet een manager. Ik kan me nog herinneren dat we op een gegeven moment daar ergens zaten en ik dan zei van ja, wat even terugkijkend op die dag. We hadden zo'n 15 kilometer door de sneeuw geploegd. Waren aangekomen op een plek waar we besloten hadden ons nachtelijke onderkomen te maken. En zonder dat wij dus wat hadden afgesproken, ging Wout, jij ging vuur maken. Willem, jij ging een onderkomen maken. Je ging takken verzamelen om een soort van bedje te creëren, een gat graven. Nou, Thomas die ging op zoek naar de sporen van wilde dieren om te kijken, zijn we hier veilig? Ik was wat eten aan het maken. En dat ging dus automatisch. Ja. En we hebben het er toen nog even over gehad. Als je dan de vergelijking maakt hoe dat nu in veel bedrijven gaat. Dat we zeggen, hé, wacht even, wat als er nou een manager hier zou zijn geweest? Wat had hij nou toegevoegd? En eigenlijk was de conclusie, nou dan hadden we, als je een onderkomen wil graven, eerst een plan moeten maken. Waar moet dat onderkomen? Dat had dan door die manager goedgekeurd. En die had misschien weer ergens approvals ergens bovenin moeten halen. En doordat er niet was en geen van ons zich beter voelde dan de ander, want we hadden elkaar allemaal nodig, ging het als vanzelf.
Ja, wat ik zo leuk vond is dat misschien had jij wel een veel beter sneeuwhol gegraven, of had Daan misschien een veel mooier vuur gemaakt. Dat doet er niet toe. Jij maakte het vuur en zorgde dat het brandde en dat het ook echt af was. Ja. En de ander maakte eten en zorgde dat het af was. En het deed er niet toe hoe je dat deed, maar het was op een gegeven moment af.
Nou, dat is ook wel een hele mooie, want ook dat is natuurlijk iets wat je dagelijks in bedrijven ziet, dat we vooral het wat aan het beschrijven zijn. En het hoe, hè, van wat moet je nou doen en hoe moet je dat doen en wat mag wel en wat mag niet. Terwijl hier was het eigenlijk alleen maar eventjes kort met elkaar. Oké, ik zorg dat er een vuur is, punt. En ik heb me geen seconde bemoeid met jouw vuur, Wout. Tenzij dat jij vroeg, joh, kan je even helpen of zoiets, zeg maar.
Ja. Een vraag, want die brandt mij dan wel op de lippen. Is dat ook omdat wij daar met vier redelijk autonome, sterke persoonlijkheden waren, dat zich dat zo ontwikkelde? Of was dat ook gebeurd in een andere setting met andere mensen?
Goeie vraag wel. Weet ik niet, want we hebben niet van tevoren gebriefd van, nou, als we dan naar aankomen, dan laten we het los en dan gaan we kijken wat iedereen. Nee, het ging. We hebben dat helemaal niet voorbereid.
Nee, moet je dat borgen bij een bedrijf?
Dus die vraag krijg je heel vaak. Hè. Wij krijgen ook best wel vaak van mensen door. Ja, ik heb je boek Green On gelezen en hartstikke leuk en aardig allemaal. Maar dat gaat in een bedrijf met mensen die een minder hoge opleiding hebben. Of minder een praktische opleiding, moet ik zeggen, genoten hebben. Of mensen die niet zo een hippe start-up, gaat dat nooit werken? Ik denk dat dat ten dele zo is. Hè? Dus hoe meer opleiding of hoe complexer de groep is, hoe moeilijker eigenlijk je de opdrachten kan maken. Hè, dus dan kan je meer inzicht vragen. Maar de essentie is dat als de opdracht heel simpel is, het doel heel simpel is, ja dan kan dus een heleboel mensen dat. En dat betekent dus dat als je met mensen die praktisch opgeleid zijn werkt, dan kan je dat nog steeds doen. De uitkomst is, er moet een brandend vuur zijn. Ja. En een andere is, denk ik, dat de toegang tot kennis heel belangrijk is. En ook daar zag je, en dat zit hem ook wel in, dat samenwerken zonder ego. Er is geen ruimte voor politiek. Er is geen ruimte voor het achterhouden van kennis. Dus Thomas wist hoe je zo'n vuur maakt. En jij, Willem, wist het natuurlijk ook voor een stuk uit jouw achtergrond en opleiding. Ja. Dus jullie deelden die kennis met ons, zodat Wout het vervolgens ook kon.
En deed.
Ja.
Ja. Heb jij in jouw reis wel eens een situatie meegemaakt dat die gelijkheid totaal ontspoorde en je in een hele ongemakkelijke situatie terecht bent gekomen?
Ik heb dus veel van die safarikampen gemanaged. En die worden, ik ben heel erg van het verantwoordelijkheden geven. En iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen winkeltje, om het zo maar te zeggen. En ze zijn daar vaak helemaal geconditioneerd op de baas zegt wat we moeten doen. Ja. En als die niet iets zegt, dan doen we niks.
Ja.
En dan en wij zijn heel erg geneigd om met westerse oplossingen te komen voor Afrikaanse problemen. En dat werkt niet.
Nee.
Tenminste, dat heb ik gemerkt. En als je dat heel erg stuurt en dan op een gegeven moment loslaat, dan gebeurt er niks. Want dan conditioneer je mensen. Dus dat duurt dan lang voordat je dat kan omdraaien en kan zeggen, nee, je hebt de verantwoordelijkheid, doe het maar.
Ja.
En regel het maar. Nee, je moet niet bij mij. Ja.
Lukt dat wel uiteindelijk dan?
Ja, maar het duurt wel lang hoor. Ja. Want je moet dat er een beetje uitkrijgen. Want je hebt een.
Zit ook een beetje in de cultuur natuurlijk.
Onderling niet. Maar wel doordat er af en toe een westerse baas boven komt te staan. En die zijn over het algemeen heel directief.
Ja. Dat is wel grappig. Hè? Dus de enerzijds gebeurt er iets als je in een groep een baas neerzet.
Hmm.
Want dan gaat de groep in één keer daarnaar luisteren en die gaat dan daarop reageren en ook denken impliciet wat er dan bij die baas hoort of niet. Het tweede wat ik wel in Zweden merkte, wij hebben ook geoefend met een aantal drills. En hoe loop je nou informatie? Wat gebeurt er als de vijand je aanvalt? Eigenlijk nieuwe, voor mij hele nieuwe dingen. En wat ik wel heel interessant vond, is dat juist die discipline die daarbij hoort ook heel veel ruimte geeft om mensen autonoom te laten handelen, omdat je weet wat er van elkaar verwacht wordt. Om dat heel praktisch te maken. Ik wist niet dat als je op pad gaat in een koude omgeving met min 10, min 15, dat je dus je kleren zoveel mogelijk uittrekt en eigenlijk net dat je warm genoeg bent gaat wandelen, zodat op het moment dat je stopt, je meteen een warme top hebt boven in je rugzak, een muts opzet en eigenlijk dan de warmte vasthoudt. Maar die koude drill die wij dus in het begin leerden, maakt eigenlijk dat iedereen weet waar die aan toe is. En daarbinnen dus de vrijheid heeft om dat zo autonoom mogelijk te doen. En dat vond ik eigenlijk ook wel wel een hele interessante. Dus Discipline Equals Freedom is een boek overigens van Jocko Willink. Dat heb ik daar ook wel ervaren.
Ja. Ja.
Leuk hoe we heel erg luisterden naar wat hij zei.
Ja.
Want dat was zo zijn expertise, dat we allemaal in. En toen opeens was hij de leider, omdat dat zijn winkeltje was. En dat namen we klakkeloos aan. En merkte dus later, door te doen, dat dat heel functioneel was.
Ja,
ja, de cold start was het.
De cold start.
De cold start, ja. Hey, we gaan naar onderwerp nummertje 2. En ook hier weer even een kleine introductie.
Ja.
Kernwaarde 2. Mobiliteit. Aanpassingsvermogen is het tweede fundamentele principe betreft onze geschiedenis als nomadische samenleving. We moesten voortdurend reizen en ons aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Maar dat was niet het enige. Om de sociale harmonie te handhaven, moesten individuen binnen de groep in staat zijn om zich te onttrekken aan uitdagende of lastige situaties. Ze namen andere taken op zich of vormden kleine groepen om gezamenlijk specifieke verantwoordelijkheden op zich te nemen. Deze mobiliteit leidde tot voortdurende verandering en aanpassing, met als doel zowel de interne als externe overlevingskansen te optimaliseren.
Oké, wij hebben mobiliteit hebben wij binnen de Sixth Sense weer uitgewerkt in twee kerncompetenties: aanpassingsvermogen en fysieke en mentale weerbaarheid. En nou, dat levert gelijk een heel erg interessante eerste vraag op. In welke mate hebben wij aanpassingsvermogen moeten tonen tijdens onze reis in de natuur? Met name met betrekking tot het verandering van bijvoorbeeld het weer of het terrein. Wat hebben wij zelf ervaren?
Nou, ik vond die min 10 in ons onderkomen, vond ik toch wel redelijk. Ik had een slaapzak bij me, die was ongeveer geschikt voor 0 graden. En we lagen dus met letterlijk min 10 buiten. Nou, dat vond ik best wat aanpassingsvermogen ver.
Ja, hè? Het maar leuke ik ben is heel blij dat we dat gedaan hebben.
Zeker, zeker.
Misschien is het leuk voor de luisteraars om eens te beschrijven, want we hebben het daar ook uitgebreid over gehad. Wat gebeurt er? Hè? Dus je hebt het goed voor elkaar. Je hebt je slaapmat, je hebt een warme slaapzak. Je hebt je aluminiumfolie heb je erin. Dus je ligt op een heel groot bos van takken. En je vindt eigenlijk op het moment dat je gaat slapen, dat je het zelf enorm goed voor elkaar hebt. Maar wat gebeurt er in die uren daarna als je in dat donkere sneeuwhol ligt? Ik ben heel benieuwd.
Ja, nou inderdaad. Je beschrijft het goed. We hadden dus een halve meter, ruim een halve meter sneeuw uitgegraven. Dus we hadden een hok van 2x2 bij een halve meter hoog. En daar lagen we met z'n tweeën in, want dan hou je elkaar ook een beetje warm. En het dak was gewoon eigenlijk een zeiltje. Dus het dak was eigenlijk onze zwakste schakel. En in dat hol hadden we, ik denk wel, 15 centimeter dennetakken gelegd voor de isolatie. En daar lagen we op. En dat heeft heel goed geholpen. De kou kwam niet echt van onder. En dan lig je in een Gore-Tex hoes, op een matje, in een slaapzak. En daar in die slaapzak lag nog een soort inner liner om je nog warmer te houden. Dan hadden we merino-volle kleren aan en een muts op en helemaal die slaapzak dicht gesnoerd. En dan lig je eigenlijk best lekker warmjes.
Ja, maar
dan
komt na een half uur het eerste kleine koupriltje in je linker teen van je voet.
Ja, of je voelt een tak die toch, een beetje door. Opeens word je dan de prinses op de aard.
Maar je denkt echt in het begin, wij keken elkaar nog aan. Nou, prima. Piece of cake. Dit gaat hem worden. Ja. En dan inderdaad begint die kou toch wel hier en daar te manifesteren. En dan ga je weer eens anders liggen. Nog een laagje aan. En nou ja, ik viel in slaap en op een gegeven moment rond een uur of 1, denk ik. Ik weet niet precies hoe laat het was, maar schat ik, werd ik dus wakker. En toen had ik wel echt even zo'n momentje van, jeetje, moet ik nu toch niet bij het vuur gaan kruipen, want dit is niet te doen. Maar dan moet je toch wel weer, eigenlijk dat zit ook wel in die mentale, fysieke en mentale weerbaarheid, dan moet je toch jezelf overtuigen van, joh, dat gaan we dus niet zo doen. We blijven hier en we trekken weer wat aan en we gaan weer de volgende ronde in de nacht in.
Nee, het was niet, je werd niet door en door koud. We hadden echt wel wat laagjes, maar het was gewoon niet we hebben wel eens comfortabeler geslapen.
Ja. Ik krijg daar wel eens een vraag over van mensen van, joh, wat boeit jou nou zo aan dat afzien? Hè? Wat is dat, wat haal je eruit dat je dan die kou tot zit? Wat haal je er voor jezelf uit?
Ja, toch een beetje kijken wat je aan kan.
Ja.
Ja.
Dat is hetzelfde waarschijnlijk met ijsbaden.
En we hadden de mogelijkheid, want Thomas die had al een miljard keer buiten geslapen. Dus die had ergens een hutje ingebroken om te liggen. En wat ook wel belangrijk is, dat we in die experiences van Nassau dat ook wel zo organiseren dat er altijd wel een fallback is. Hè? Dus het moet wel veilig zijn. Maar dat vond ik wel het bijzondere, dat je dus eigenlijk met jezelf op een gegeven moment in gesprek komt. En alles roept, je hebt het nu heel erg koud. En dan merk je ook dat je hersenen redenen gaan verzinnen. Van ja, maar dit is onveilig, dit is onverantwoord. Je moet naar dat huisje, je moet naar dat huisje. En dan toch jezelf overtuigen dat nee, dat ga ik niet doen. Ik heb gezegd, ik blijf hier vannacht overnachten samen met Willem. Dus wij blijven hier in dit sneeuwhol.
Ja. Be stronger than your excuse. Ik vind het een mooie uitspraak.
Ja, en ik zeg wel eens, hoe groter het afzien, hoe groter de beloning en voldoening is als je uiteindelijk weer in het warme hotel of in het restaurant zit. Er zit een soort rechte evenredigheid in.
Ja, en het is ook wel een beetje het oerprincipe ervaren dat we dus als mensen heel veel aankunnen. En ik denk dat misschien, dat overigens Civilized to Death beschrijft dat ook. De mensen zijn zo mogelijk de diersoort die zich het meest kan aanpassen en het meest aan de meest bizarre omstandigheden kan aanpassen. De vraag is of dat altijd goed is. Want we hebben daarmee ook een wereld gecreëerd waarin we ons hebben aangepast aan eigenlijk dingen. Ik was laatst aan het trainen, aan het sporten. En toen zei ik tegen mijn sportmaatje, zeg, ja, het is eigenlijk krankzinnig. We betalen een vermogen aan personal trainers of fitness dingen om vervolgens te mogen bewegen.
Ja.
Weet je, we zitten de hele dag achter een computerscherm op onze kamer met een kunstmatige zon in de vorm van een lamp. En gaan vervolgens zijn we heel blij dat we naar buiten gaan. Weet je, dus we hebben ons zo aangepast aan die westerse moderne wereld. Maar je kan je afvragen of dat nou eigenlijk altijd wel zo goed is.
Ja.
En dat zie je dus hier ook, dat je echt wel heel erg flexibel als mens kan zijn.
Nou, nog een vraagje aan jou, puur uit interesse of doorvertaling naar je organisatie. Maar kun je dat aanpassingsvermogen, kun je dat ook borgen in een organisatie? Kun je daarop trainen?
Ja, nou, dat is wel grappig dat je het zegt. We hadden deze week nog een heel mooi voorbeeld. We krijgen best, omdat we best wel hard groeien met Lucy, krijgen we best veel nieuwe mensen. En een van de stelregels is dat er geen future tensions, zo heet dat dan bij ons, worden verwerkt. Dus eigenlijk, je handelt in het moment. En dat betekent, wij hadden het over het oprichten van een nieuw team. En dan komt heel snel de discussie. Ja, maar moeten we misschien eens goed doordenken wat de gevolgen daarvan zijn? Is het wel goed? Wie moet er dan in? En dit en dat. En toen zei ik ook van ja, maar dit is dus precies wat we niet gaan doen. We gaan dat nieuwe team gewoon oprichten. Iemand heeft dat idee. Er is geen risico voor de veiligheid in ons geval van patiënten. Dus we gaan doen. En als het niet werkt, dan veranderen we weer.
Ja.
Dus het borgen van de aanpassing, het aanpassingsvermogen zit in het feit dat je dus niet toekomstig mogelijke problemen al aan de voorkant wil afdichten. Je gaat dus continu eigenlijk aanpassen en je handelt in het moment wat op dat moment goed is.
Ja, helder. En ik geloof dat jij ook een deel daarvan borgt met de intake voor jouw wandelreis, hè?
Ja, ik ga met iedereen. Iedereen die met mij mee op pad gaat, de bush in, heb ik al even een voorgesprek. Ja. En ja. Soms ook een voordag, zeg maar, waarin ik, ja, wanneer we alle vragen beantwoorden. En voor mij ook een beetje om te peilen of ze de goede instelling hebben.
Is, want daar zit, neem ik ook, dat aanpassingsvermogen ook. Dat jij kan inschatten of mensen makkelijk op elkaar inspelen kunnen.
Ja,
of dat ze, situaties.
Ja, ik wil graag zien of ze niet echt oncomfortabel worden. Want dat het is gewoon, je hebt geen bereik. Wat voor mij vakantie betekent. Ja. Maar wat voor heel veel mensen best een beetje een ongemakkelijk gevoel geeft. Ja. Dus als dat hun eerste vraag is, dan hebben ze eigenlijk staan ze dan al onder nul. En dan kunnen ze er nog wel boven komen. Ja. Maar ik probeer wel in te schatten of ze dat in zich hebben. Ja.
Hey, tijd voor het laatste oerprincipe. Dankbaarheid, ook het leukste gelijk. En ook hier eventjes een korte introductie.
Kernwaarde 3. Dankbaarheid. Het laatste grondbeginsel draait om het respect voor zowel elkaar als voor het ecosysteem waarin onze voorouders leefden. Zij begrepen als geen ander dat elk element in het ecosysteem van levensbelang was en daarom met zorg behandeld moest worden. Deden ze dat niet, dan merkten ze direct wat de gevolgen waren. Dit weerspiegelde zich ook in hun onderlinge relaties, waarbij rijkdom, vaak in de vorm van voedsel, altijd met elkaar werd gedeeld. Delen was dus letterlijk vermenigvuldigen.
Wij hebben het oerprincipe dankbaarheid weer uitgewerkt in twee kerncompetenties: waardering voor jezelf en anderen en respect voor je omgeving. Die eerste is wel leuk om mee te beginnen. Waardering voor jezelf en anderen. Hoe zijn jullie dat tegengekomen in Zweden?
Nou, ik zag jou. Jij was voor mij het ultieme voorbeeld voor een waardering voor jezelf en ook voor anderen. Nee, en waarom zeg ik dat? Omdat jij, en daar heb ik heel veel bewondering voor, een enorme eigen persoon bent. Dus ook al waren we natuurlijk met een commando op pad. En jij vindt wat van oorlog en wapens en kogels enzovoort. Deed jij wel mee met die drills, omdat je dat ook fascinerend vond volgens mij. Maar dan moet je het maar zelf iets over zeggen.
Nee, zeker.
Alleen, je deed dat wel op je eigen wijze en hebt ook nooit volgens mij jezelf verloochend. En dat vind ik wel heel, heel bijzonder. Dat je dus in een groep weliswaar allemaal voor hetzelfde doel gaat. Met eigen competenties die je meeneemt, maar wel allemaal heel dicht bij jezelf kan blijven.
Ja.
Ik vond het heel interessant hoe eerlijk iedereen was. Vrij snel al. En open. En ik denk dus dat is wat de natuur en wat met je doet. Dat als je eigenlijk maar weinig dingen hebt. Je hebt elkaar en je loopt en je kijkt naar de hakken van je voorganger. En je hebt de kou. Je hebt andere gemeenschappelijke vijanden, om het zo maar even te noemen. Dan valt er dus heel veel schilden vallen er van je af. En als je dan bij elkaar bij het vuur zit, dan sla je al die klutter over. Ja. Over je nieuwe auto, nieuwe huis en volgende vakantie. Dan ga je dus meteen praten van hoe voel je je of wat heb je gedaan. En dat, ik probeer dat in Afrika ook vaak te doen. Dan maak ik een klein vuurtje, want kleine vuurtjes, daardoor ga je dichter bij elkaar zitten. En als je dicht bij elkaar zit, ga je eerder praten. En dan hoef je niet hard te praten, maar dan ga je fluisteren. Wat weer een soort respect naar je omgeving is waar je in bent. Ja. En dan maak je minder impact en dan verstoor je de dieren minder. Dat merkte ik hier ook aan ons Zweden-avontuur.
Ja. Ja, ik merkte ook vooral bij jou, Daan. Wat doet die wijsheid, die ongeorganiseerdheid, die wildernis met jou?
Nou ja, je komt dus heel erg tot jezelf. Ik drink nu overigens ook een half jaar al geen alcohol. Dat helpt misschien ook wel. Daar gaan we het in een andere podcast vast eens over een keer over hebben. Maar je komt dus heel erg dicht bij jezelf en bij je intuïtie. Dat betekent dat die eerlijkheid waar Willem het ook even heeft, die is heel automatisch, maar die is ook nodig. En ook dat is iets wat we in bedrijven zien. Eerlijkheid, transparantie. Over wat er gebeurt. Niet alleen over wat er goed gaat, maar ook over wat er fout gaat. Die is dus heel erg waardevol om vertrouwen te krijgen in elkaar. En die is ook noodzakelijk. En dat is hier bij het overleven ook zo in die natuur. Want die natuur die heeft geen boodschap aan al die mooie dingen en opsmuk en titels en weet ik veel wat. Die natuur is gewoon die ruwe natuur.
Ja. Wat ons zo aantrekt, naar mijn idee, en de natuur, is dat de natuur geen mening over je heeft. Ja. En dieren, zeker wilde dieren, die zien niet wie je was of wie je wilt zijn. Maar die zien jou als onderdeel van die natuur. Ze herkennen wel, in ieder geval dat weet ik van olifanten, die voelen of je bang bent of dat je gelukkig bent. Of dat je agressief bent of dat je wil aanvallen. En dat is... Dat is het mooie van. En dat is waarom ik denk dat mensen die natuur opzoeken. Omdat ze daar gewoon eerlijk kunnen zijn.
Maar die eerlijkheid, zeg jij dus eigenlijk, die krijg je ook dus terug van dieren.
Ja, heel erg. Je merkt heel erg dat als je. Ik merk in mijn wandeltochten vaak dat je op de eerste dag. Merk je gewoon dat de natuur merkt dat jij nog onrustig bent.
Ja.
En je merkt op dag 2, 3 dat je rustiger door het bos loopt. En je merkt ook dat vogeltjes niet stoppen met fluiten of niet. Of dat apen minder snel alarm staan. Omdat jij anders door dat bos beweegt. Dan in het
grappig, je komt er natuurlijk ook een soort westerse alien kom je erin.
Ja,
heel langzaam word je ook een beetje onderdeel van.
Ja, het is niet waar je bent niet geconditioneerd om door dat bos te lopen. Dat doe je niet iedere dag.
Nee.
Dus je moet gewoon even wennen aan een nieuwe omgeving.
Ja. Nou, en ik denk dat ook wel wat ik het mooie vind aan de experiences. En of dat dan in Afrika is of in Zweden of gewoon hier in Nederland. Maar je doet dus ook nieuwe dingen op. Je leert jezelf op een andere manier kennen. Je krijgt een nieuw referentiekader. En dat helpt dus ook weer als je voor problemen komt om nieuwe oplossingen te vinden. Steve Jobs heeft daar ooit iets heel moois over geschreven of gezegd. En zegt van ik zoek niet naar mensen die een bepaalde opleiding hebben gedaan. Ik zoek naar mensen die unieke ervaringen hebben. Want die komen dus ook met unieke oplossingen voor problemen. En dat vond ik wel heel erg mooi. Eén heel bijzonder moment vond ik... We hebben ook allemaal wel wat tegenslagen gehad. En nu lijkt het misschien wel alsof wij de survival kampioenen zijn. Nou, het was voor mij de allereerste keer dat ik in die omgeving was. En ik vond het fascinerend. Maar je komt jezelf ook tegen. En ik was bijvoorbeeld mijn etenspakket vergeten. Nou, mensen die mij kennen weten dat ik echt wel van de controle enzovoort ben. Dus ik vond mezelf gewoon een enorme sukkel dat ik nou zoiets belangrijks vergat. Ik had waarschijnlijk ook meteen uit de commandoopleiding gelegen. Dus dat is ook niks voor mij. Maar zo hadden we allemaal wel onze momentjes. En ook daar hadden we het moment van eventjes terugtrekken. Eventjes zelf dat moment verwerken. Ik ben eventjes een hoekje omgelopen. Even in de zon. Even. Dus ook die eerlijkheid naar jezelf toe. Ja. Die merkte ik ook heel erg. Volgens mij hadden jullie het ook allebei wel een momentje zoiets.
Ik vind het heel grappig dat jij zegt, ik ben even weggelopen, ben even in de zon. Je bent dus rust gaan opzoeken. Ja. Je bent niet gaan opladen, maar je bent gaan ontladen ergens.
Ja.
En dat is heel dierlijk. En dat vind ik,
ja, is dat...
Ja, heel dierlijk. Dieren gaan ook, als ze gewond zijn, gaan ze liggen.
Ja.
En wachten. En dan totdat ze weer... Ja. Totdat ze het weer doen.
Ja, mooi, hè?
Was heel leuk. En ik zag het ook na die zware overnachting. Dat wij, de laatste dag was natuurlijk intensief ook met de huskies en de sneeuwscooters. Maar ik zag dat iedereen ook op een gegeven moment een beetje in zijn eigen wolkje zag. Weet je, ja. even met zijn eigen energie alles laten landen. Ik wou nog één ding kwijt. En dat vond ik heel bijzonder over dankbaarheid. Ik heb met mijn eigen bedrijf heb ik wel eens een vier seizoenen spel gespeeld. Waarin wij heel goed waren in de lente en de zomer. Namelijk het opstarten van dingen en het uitwerken van dingen. Maar wij werden toen als bedrijf bekritiseerd dat wij heel slecht in de herfst waren. En de herfst is het oogstseizoen. En dat betekent dat je ook gewoon eens gaat kijken wat je dit jaar hebt gedaan. En dat je je voorraadje gaat bekijken van prestaties. En dat je daar gewoon eens iets heel fijns over zegt met elkaar, dat je je successen viert.
Mooi.
En wat ik heel bijzonder vond, en dat meen ik echt van deze groep kerels en wat we hebben meegemaakt, is dat wij al die verschillende belevenisjes met elkaar hebben besproken, maar ook hebben gevierd op een of andere manier.
Ja.
En ik merk dat als je die viert, dat je een soort energie eruit krijgt, waardoor dat volgende avontuurtje nog meer betekenis krijgt. En dat vond ik gewoon heel bijzonder.
Ik vind het heel leuk dat je dat zegt, want het is zo die laatste avond, waar je dan zeg maar uit het bos komt en dan, het zou heel efficiënt zijn om meteen naar het vliegtuig en naar huis te gaan. Maar juist omdat we toen bij elkaar hebben gezeten in een comfortabele omgeving, gezellig hebben gegeten, nog geen telefoons op tafel, maar echt puur met elkaar, konden we eventjes de ervaringen delen met de mensen met wie we dat hadden meegemaakt. In plaats van dat je al je appjes en mailtjes gaat beantwoorden. Dat is zo cruciaal. Dat is precies wat jij beschrijft over die herfst.
Absoluut. Nou, ja, en ook wel gedurende de week dat je de dankbaarheid voor de natuur. Als ik dan soms hier de discussies zie over het klimaat enzovoort. En dan gaan we nu niet op inzoomen, want dan hebben we nog een uur podcast erachteraan.
Zeker twee, denk ik.
Maar dan denk ik wel, het is zo waanzinnig wat je met kleine dingen kan bereiken. En hoe je met een relatie met elkaar, maar ook over die dieren. Thomas heeft natuurlijk zijn hond Cliff, die was niet mee voor de duidelijkheid, maar waar ik ook dat eerder heb gezien. Ja. Dus die connecties met elkaar. Dat is eigenlijk wat zo ongelooflijk belangrijk en mooi is.
Ja, mooi. Ja. Mooi. Als afsluiting, Daan. Wat gaan wij volgende keer doen? Waar gaan wij het de volgende keer over hebben?
Volgende keer gaan we ook weer een stapje naar richting natuur. Maar gaan we het over voeding hebben. En er is natuurlijk heel veel te doen over vegan, over vegetarisch, over plantaardig, dierlijk enzovoort. Om allerlei redenen. Maar wij gaan in gesprek met Anneke van Veen, longarts in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis. Maar zelf ook wel een voorstander, en ik weet niet of dit haar letterlijke woorden zijn, maar voeding is misschien wel het allerbelangrijkste medicijn. Dus ja, we gaan haar van alles vragen.
Wat leuk.
Ik ben echt heel benieuwd.
Kunnen we vragen van de luisteraars meenemen?
Natuurlijk, als die er zijn, dan laat ze vooral weten. En dan proberen we die nog te verwerken.
Ja. Willem, enorm bedankt voor jouw aanwezigheid. Laat jullie comments achter of jullie het weer leuk vonden om te luisteren. Deel het vooral. En heb jij nog een laatste
Nou, de bronnen, zoals beloofd. Civilized to Death, het boek. Ontzettend leuk om te kijken.
Moeite waard.
Wil je meer weten over bijvoorbeeld de reis naar Zweden en ook andere experiences? Kijk dan op www.nasa420.nl. Het boek van Willem. Zijn boek You Run, You Die. Ook echt een aanrader over Afrika. En natuurlijk Walk in the Park. Willem's eigen adventure in Afrika is ook eentje om wellicht op te zoeken. Dus heb je daar vragen over? Stuur mij even een berichtje of Wout of Willem zelf op Instagram of op LinkedIn. En dan proberen we je te beantwoorden.
Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende keer.